Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze catechesedienst op deze prachtige herfstzondag. Dominee Ad van der Dussen gaat vanochtend voor. Mijn naam is Evert Verboom. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met onze predikant sta ik na afloop achter in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Na afloop van deze catechesebijeenkomst staan er een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel die graag met u en voor u persoonlijk willen bidden. Uiteraard zijn ook de gasten daar van harte welkom. Organist vanochtend is Erwin Vijfwinkel. En ook het combo zal voor muzikale begeleiding zorgen vanochtend. De collecte is vanochtend voor Felix Kohol met zijn kliniek in Burkina Faso. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar voor de kinderprijs. We zijn blij om een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen. Het zijn Ati en Hans Dullaert met hun kinderen Bas, Pieter en Lianne. Ze zijn overgekomen uit de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maastricht. Ze zullen nu even gaan staan als ze er zijn. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom voor jullie en ik hoop dat jullie het geweldig naar je zin krijgen bij ons. De kerkenraad wil graag op korte termijn voorzien in de vacature voor de diaconie. Bovendien wil de kerkenraad graag voorzien in een extra diaken. Dit omdat volgend jaar 3 van de huidige 4 diakenen zullen aftreden. Er zijn dus 2 vacatures in de diaconie, waarvan 1 een penningmeester betreft. In uw postvakje vindt u een briefje voor het doorgeven van kandidaten. Wilt u de ingevulde briefjes deze week of volgende week in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk, de blauwe doos, inleveren? In uw postvakje vindt u ook de nieuwe gemeentegids. We zijn blij dat we nu weer een geüpdate gids hebben en bij deze hartelijk dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet en daaraan hebben meegewerkt. Vanochtend hebben we een catechesedienst. Dit betekent dat na afloop van deze dienst, na een korte pauze waarin er koffie en thee gedronken kan worden, de dienst zal worden vervolgd vanaf 11 uur en wordt afgesloten om 12 uur. Tijdens de pauze zullen op de schermen hiervoor in de zaal de locaties waar de diverse doelgroepen de dienst kunnen vervolgen worden getoond, maar ik vertel jullie daar alvast het volgende over. Baby's en peuters worden verwacht in de crèche-ruimte. De kik op de verdieping. Tienergroepen 1 en 2 achter de preekstoel. De klassen 2 tot 3 van het middelbaar onderwijs zullen bij de rondweg worden verwacht. En de overigen hier aanwezig worden verwacht in de kerkzaal rond 11 uur. Daar zal een signaal voor worden afgegeven. Om 11 uur willen we graag beginnen. De kinderen van de kik krijgen tijdens de pauze beneden te drinken en worden pas na de pauze boven verwacht. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Nu zal er nog iemand kort iets vertellen over het jeugdkamp dat wordt georganiseerd voor jongeren uit onze gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een bijzonder project.
Dankjewel, pap. Ik wil jullie, en eigenlijk in het bijzonder de jongeren vanaf 14 jaar, uitnodigen voor een uniek kamp. Hier een mooie poster. Het is een kamp voor jongeren vanuit onze kerk, maar het is in samenwerking met jongeren van de CGK en de GKV in Best en in Eindhoven. Dus we gaan met 4 groepen op kamp. Het zal plaatsvinden op 19 tot 21 november. En wat belangrijk is om te zeggen, omdat wij met 4 gemeentes gaan, is er dit jaar een rem of een stop op het aantal aanmeldingen. En zal je er snel bij moeten zijn, want we gaan met een groep van 100 op pad. Het thema is daarom ontmoeten, juist omdat we met zoveel verschillende mensen gaan. En je kan je aanmelden via ECJ-kamp, dus Eindhoven's jongerenkamp.nl. En dat kan pas vanaf volgende week, dus het is eigenlijk alvast om jullie ervan bewust te zijn dat jullie vanaf volgende week zo snel mogelijk moeten gaan aanmelden voor het kamp vanaf 19 tot 21 november.
Dan zingen we nu gezang 479 en na foto en groet zingen we lied E146 en lied 150. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. We worden stil voor God. Zo spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus.
Amen.
Nou, dan spelen wij dus nu E146 en 150. En dan gaan we vanaf E146 gelijk over in E50. 150. En bij 150 hebben we als intro dat we één keer het hele lied spelen. Dus schrik niet. Wij leiden jullie er wel doorheen.
Thank you.
Nu wil ik een praatje maken met de kinderen. Jullie kunnen het beste, als je naar voren bent gekomen, daar gaan zitten. Daar is de meeste plek. Ik wou aan jullie vragen of jullie wel eens worden uitgescholden. Weet je wat dat is? Uitschelden? Ja, hè? Gebeurt het wel eens dat iemand jou uitscheldt? Ja? Kan je zeggen wat er dan gebeurt? Word je geplaagd? Volgens mij is dat niet leuk. Uitschelden, dat is vaak plagen. En dat is niet leuk. En mensen hebben allemaal woorden om je uit te schelden. Schelden jullie zelf wel eens iemand uit? Luister het maar in mijn oor. Hier iemand die wel eens iemand uitscheldt. Jullie worden er een beetje stil van, hè? Nou, dat is niet zo erg, want dan hebben we tenminste allemaal wel het gevoel dat uitschelden, daar is iets mee. Als het jou gebeurt dat ze jou uitschelden, dat is niet leuk. Dan plagen ze. Of nog erger bijna, dan gaan ze pesten. En dan voel je je heel naar. En als wij nou uitschelden, ja, dan maken we dat iemand anders zich naar kan voelen. Ik ga even op de volgende rij. Jongens, even een paar woorden waarmee wij elkaar eens flink kunnen uitschelden. Hoor het? Hij heet er geen één. Jon? Wat zei je? Dat durft hij niet. Ik ga niet verder zoeken. We hebben nou allemaal, hoop ik, hè? Uitschelden, dat is niet fijn. En nou gaat het in de preek erover dat Jezus zegt, als jullie elkaar gaan uitschelden, dan wordt mijn hemelse Vader boos. Maar ook het omgekeerde. Als jullie uitgescholden worden, dan neemt mijn hemelse Vader het voor jullie op. En één ding, hè, laten we het met elkaar afspreken, dat we er heel erg goed op letten. Dat wij elkaar niet pesten en niet uitschelden. Want het doet zeer. En de Heere God wordt er boos om. Ik ga in de preek daarover verder. En dan zullen jullie wel horen dat ze toen een heel ander soort scheldwoorden hadden dan wij nu. Maar dan moet je maar in je hoofd hebben de scheldwoorden die wij nu hebben. En dan snap je het vast best wel. We gaan eerst nog een lied zingen. Ja, en dan moeten jullie er weer bij. Dus dan moeten wij allemaal opschuiven. En dan zingen we 157. Trouwe Vader in de hemel. Ja, maar dat geeft niet.
We zullen nu bidden. Vader in de hemel, omdat we allemaal weten wat het is, uitschelden en soms ook uit eigen ervaring hoe akelig het is als je uitgescholden wordt, willen we u danken dat onze Heer Jezus ook daar iets over heeft gezegd. Om ons de goede weg te wijzen. En om de wereld terug te brengen bij u. En als we nu dat stukje uit de Bijbel gaan lezen, bidden we u dat het binnenkomt bij ons. Om Jezus wil. Amen. Ik plan een serie catechese zondagen over de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. Eerste stukje. Ik begin niet bij 5 vers 1... maar ga er toch wat met grepen doorheen. Eerste stukje wat aan de orde komt is vers 21 tot 26 van Matthäus 5. En Annelies zal dat voorlezen.
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus de offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat dan je gave bij het altaar achter. Ga eerst met de ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met de tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.
Bergreden moet je zetten naast de wereld waarin wij leven. En waaraan je wendt, terwijl je er eigenlijk niet aan kunt wennen. Omdat het zo onbegrijpelijk is dat mensen elkaar zo gemakkelijk doodmaken. Wij weten, denk ik, voor geen 10% wat er in sommige landen in de wereld aan de hand is. Je wilt het ook niet weten. Er wordt zo breed gemarteld. Er wordt zoveel kapotgeschoten. Raketten die vlakbij ziekenhuizen worden opgesteld, zodat als men ze probeert uit te schakelen, de tegenstander, er gelijk honderden doden in het ziekenhuis vallen, om maar te maken dat je er vanaf blijft. Het is met geen pen te beschrijven. Waarom doen mensen dit? Kan het niet anders? Het christelijk geloof geeft een antwoord en zegt: het wordt ooit anders. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar klampen we ons dan maar aan vast. Het is niet het enige antwoord. Het christelijk geloof zegt ook: let eens op jezelf. Kijk eens in je eigen hart wat daar aan moordzucht zit, misschien. En daar gaat de bergrede over. De bergrede heeft het over deze wereld. Over nu. En zegt christenen: van jullie kan een ander signaal komen. Misschien niet in de illusie dat we het allemaal kunnen verhelpen. Maar in elk geval wel in de verwachting dat je de strijd aanbindt met wat er in je eigen hart niet goed zit op dat gebied. Christenen gaan de slag. Ga het anders doen. De bergrede, dat staat op de volgende dia, is een uitwerking eigenlijk van de manier waarop Jezus zich presenteert aan de Israëlieten. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij. Gods koninkrijk nu. Dat is waar het om gaat. We hebben niet alleen toekomstverwachting, maar er is Gods koninkrijk nu. En op de volgende dia concreter. Wat is dan Gods koninkrijk? Dat is dat God in jouw leven koning wordt. Dat jij tot inkeer komt. Dat jij je gaat bezinnen en zegt: zo kan het toch niet langer. Met mij ook niet. Is God in mijn leven koning? Want koninkrijk, dat betekent zeker ook koningschap. Niet alleen een stuk grond, maar ook dat God heerst. Heerst Hij over mij? Of zoals in de Bijbel het wordt gezegd: beeld ik God af? Weerspiegel ik God? Als ze naar mij kijken, zien ze dan iets van God? God die niet kapot maakt, maar wil redden. De bergrede leert ons onszelf de vraag stellen: ben ik een goed mens? Doe ik wat God wil? Verspreid ik Gods licht, Gods warmte? Op de volgende dia zie je een mes. Ongeveer met zo'n mes is vorig jaar, november, een jongen van 14 vermoord. Dirk Post uit Urk. Het
is nu weer in de publiciteit omdat de rechtszaak op dit moment wordt gevoerd. Jezus zegt, dat weten jullie allemaal, dat je geen moord mag plegen. Dat is het zesde gebod. Vroeger, gij zult niet doodslaan. Maar dit is preciezer vertaald. Je mag geen moord plegen. Maar dan gaat Jezus verder en hij zegt, ja, nou moet je niet alleen kijken naar de jongens die Dirk Post hebben vermoord. Je moet ook naar jezelf kijken. Hoe zit het met jouw woede? In de rechtszaak is naar voren gekomen dat de jongen die Dirk vermoord heeft, die was zelf nog maar 15 toen het gebeurde. Afschuwelijk, vreselijk. 15, nu is die 16. En dat die volgens zijn advocaat dit heeft verteld, zegt van ja, Dirk zei iets ontzettend gemeens over mijn vriendin. En toen werd ik zo ontzettend kwaad. Dat kan je je voorstellen, hè? Als ze iets ontzettend gemeens zeggen over jouw lief. Oh, wat kun je dan kwaad worden. En toen in blinde razernij, zo vertelt de advocaat dat het volgens die jongen gegaan is, heeft hij hem met dat mes doodgestoken. Met allemaal messteken. Het is afschuwelijk. En weer zeg je, wat is dit voor wereld? Hoe kunnen jongens dat doen? Maar Jezus zegt, ja, balk en splinter, je kunt nou wel op de ander letten en zeggen, oh, wat is die fout bezig. Maar de splinter in je eigen oog, zie je die ook? Hoe is het met jouw woede? Want wat kan er gebeuren als je kwaad bent? Dan kun je ook gaan schelden. En dan kun je iemand als met een mes steken. Door scheldwoorden. Dat staat op de volgende dia. Als je zo boos bent dat je iemand wel wat aan zou kunnen doen, dan kan dat zomaar gebeuren doordat je gaat schelden. Schelden is sar, plagen. Maar het is ook dat er boosheid uit je hart komt. En dat je iemand met woorden doorsteekt. En nu zegt Jezus, zullen we het even niet meer hebben over die verschrikkelijk beklagenswaardige families in Urk, op Urk. Het is een dorp, hè, op Urk. Eiland geweest, op Urk. Zullen we het daar even niet meer over hebben? Over die verschrikkelijke toestand in dat huis van Dirk Post. En over die even verschrikkelijke toestand in dat huis van die jongen van nu 16. En Jezus zegt, zullen we het eens hebben over onszelf? Over ons eigen hart? Wat daar los kan komen aan woede. Aan agressie. Zodat jij soms ook af en toe zo ongenadig de huid vol scheldt. Het zomaar gebeurt. En dan zeg je, oh gelukkig, ik ben bewaard voor erger. Ik had gelukkig geen mes bij me. Maar ik had hem kunnen. Ja, maar zegt Jezus, het kwaad is al geschied. Het kwaad is er al. Het kwaad waar wij zo verbijsterd over zijn in deze wereld. Het is er al bij jezelf. Op dat moment dat je een scheldwoord naar de ander toeslingert, roept God je al ter verantwoording. Is de hoogste rechter, het vuur van de Gehenna, dat is een aanduiding van Gods gericht. En zegt God, wat doe je nou? Wat doe je nou?
Doe jij mee? Met de wereld kapot maken? Beeld jij mij niet af? Ben jij geen beeld meer van mij? Jij verspreidt geen licht. Jij maakt mensen ongelukkig. Ja, ik weet het. Je was terecht boos. Maar die boosheid, dat is moorddadig geworden. En daarmee stelt Jezus de zaak op scherp en zegt hij: de balk in het oog van de ander, die tanks, daar kunnen jullie misschien niet veel aan doen. De splinter in je eigen oog. Ga naar jezelf. Naar dat kolkende hart van jou. Dat je vaak afdekt. Niemand merkt het. Totdat zo'n sarcastische opmerking aan jouw mond ontspringt. Even iets heel scherps en negatiefs. En daar is het kwaad. Het kwaad zelf. En God zegt: zo kan het niet. Daar kun je het ontzettend benauwd van krijgen. Dat je ook jezelf eigenlijk niet in de hand hebt. Wij kunnen de wereld met die tanks en die dolken niet veranderen. Het lijkt wel alsof we ook onszelf niet kunnen veranderen. Zo ontzettend diep zit dit. En er zijn mensen die zeggen: nou, daar is de bergrede ook voor. Dat je gaat schrikken. En dat je tot de ontdekking komt dat het helemaal niet goed zit bij jou. En dat je gaat schrikken van dat wat Jezus zegt, het vuur van de Gehenna. God zal jou nog in de hel moeten slingeren als je zo doorgaat. O God, hoe komt het dan ooit nog goed met mij? En dan zo is de gedachte dan, en dat zie je op de volgende dia, dan is de bergrede er eigenlijk vooral voor om jou toe te laten rennen naar het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dan heeft de bergrede zijn doel bereikt, als wij allemaal zeggen: o God, ik klaag al niet meer over de wereld, ik klaag nu alleen nog maar over mezelf. Wat erg. Hoe moet het met mij? O, wees mij zondaar genadig. Red mij van het kwaad wat in mijn eigen hart huist. Vergeef het mij. Op de volgende dia in schema gebracht. Dan gaat het zo dat de bergrede de lat expres heel erg hoog legt. En dat je dan zo bang wordt dat je gaat smeken om vergeving. En dat je je toevlucht neemt tot Golgotha. En dat is zeker ook wel een belangrijk effect van de bergrede. Dat we een toontje lager zingen. Dat we tot inkeer komen. Omdat Gods koninkrijk nabij is. Omdat we ontdekken dat God nog lang niet zo koning over ons is als het zou moeten. Maar het is niet het enige effect. Het effect van de bergrede wil toch ook zijn Dat je plezier gaat krijgen in de liefde. Dat komt op de volgende dia. Het effect van de bergrede wil zo zijn dat je zo genoeg krijgt van deze wereld. Maar ook zo genoeg krijgt van jezelf en wat er in jouw hart zit. Dat je gaat verlangen naar de liefde. Want daar gaat het Jezus om. Uitschelden. maakt mensen kapot. Liefde gunt mensen een plekje onder de zon. Dat wil Jezus. Dat kinderen naar school gaan zonder dat ze bang hoeven zijn voor pesten. Dat wil Jezus. En dat hoort bij Koninkrijk van God, nu al. Jezus wil dat we elkaar lief hebben, niet watjesachtig, niet sentimenteel, maar zodat andere mensen er mogen zijn op aarde. En dat we ze geen kwaad doen, maar dat we ze hun plekje geven. En heel veel mensen zeggen, ach die bergreden, dat is allemaal heel mooi en heel prachtig, maar dat is niet haalbaar. Het zijn allemaal mensen. Maar dat is te weinig. Het begint ermee dat je gaat zeggen van, ja, dit is wel heel erg waar. Het begint ermee dat je gaat zeggen, oh Jezus, ja, zo zou het moeten. Het begint ermee dat je gaat zeggen, ja, Jezus, u bent de waarheid. Dat je gaat verlangen naar de liefde. Als je zegt, ja, het is mooi hoor, prachtig, maar het is niet haalbaar. Dan schrijf je eigenlijk de liefde af. Dan zeg je, de liefde zou mooi zijn, ware het niet, dat het eigenlijk niet kan. Maar Jezus gaat een stap verder en hij zegt, ik wil zo ver met jullie komen dat jullie van de liefde gaan houden. En dat jullie er plezier in krijgen om hierin te groeien. Om aan jezelf te werken. Om God koning te laten zijn over jouw leven. Heel concreet. De oude catechismus, die heeft het zo duidelijk gezegd. Is het dan genoeg als we onze naasten, zoals gezegd, niet doden? Nee, als God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt God onze naaste lief te hebben als onszelf en hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en vriendelijkheid te bewijzen. Dat wil God. Dat staat in de bergrede. God wil dat wij elkaar geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid, vriendelijkheid bewijzen. En het begint ermee dat je ernaar gaat verlangen dat jij zo wordt. Dan geloof je in het Koninkrijk van God. Dat is het machtige nieuws van Jezus Christus. Jezus Christus die zegt niet, nou moeten jullie het zelf. Jezus Christus zegt, het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer. God wil koning worden over jou. En zijn Heilige Geest staat in de startblokken. Maar je moet het willen. Je moet er plezier in krijgen. Je moet genoeg krijgen van jezelf. Je moet dit het allerbelangrijkste in het leven gaan vinden. Want het gaat niet over luxe dingen. Het gaat over of onze planeet gered wordt. Dan wel ten onder gaat. Daar gaat het over. En daarom is wat Jezus zegt waar. Heel diep waar. Een waarheid die ons mee wil nemen. De laatste dia. Een vredesduif. God zendt hem. Maar hij fladdert niet over onze hoofden heen. Hij fladdert richting ons hart. Amen. We gaan lied 168 zingen uit de eigen bundel. Dat is een lied van schuldbelijdenis. Vader, vol van vrees en schaamte staan wij hier voor u. Maar het is ook een lied van verlangen naar de liefde. We zullen danken en voorbeden doen. Ik noem in de voorbeden de namen van Cor en Truus Mulder. 50 jaar getrouwd. Voor sommige mensen ben je al verschrikkelijk oud als je 50 bent. Jullie zijn nog veel ouder, want jullie zijn 50 jaar getrouwd. En gisteren op de receptie ter gelegenheid van jullie feest zongen jullie kinderen een lied met de regel daarin die misschien wel het beste het geheim van die 50 jaar onder woorden brengt. God en liefde houdt hem bij elkaar.
Zo hebben jullie dat ervaren, Cor en Truus. God en liefde, die hielden jullie bij elkaar. Van die 50 jaar zijn ze onvoorstelbaar veel jaren lid van onze kerk. Ze zijn er wel eens even tussenuit geweest, maar hoeveel weet ik niet precies, maar bijna 50 jaar toch ook, slechts 2 jaar ertussenuit. Dus over 2 jaar hebben we weer een jubileum, 50-jarig lidmaatschap. En wij hebben jullie leren kennen, Cor en Truus, als mensen die in die 50 jaar geweldig betrokken waren. Elk op heel eigen wijze. Soms heel erg op de achtergrond, veel gedaan, soms wat weer naar voren treden. Tot op de dag van vandaag. En dat willen we toch ook tegen jullie zeggen, dat we dat geweldig fijn vinden. En het fijnst vinden we dat jullie er zijn zoals jullie er zijn. Dus van onze kant als gemeente ook wel iets van, we zijn er blij mee dat jullie van die 50 jaar zo ongelooflijk veel jaren in onze kring waren. We gaan graag met en voor jullie danken en bidden voor de toekomst. Oh ja, bij de koffie is wat lekkers. Doe zij. En Psalm 68, ik schreef het al in het kerkblad, dat is wel een leidraad voor hen. En die zingen we zo meteen aan het eind. Ik ga voor in gebed. Heere God, wat zijn dat een mooie en fijne dingen. Twee mensen die samen oud worden, bij elkaar gehouden door de liefde, door u. We willen u in warme verbondenheid eenvoudigweg danken daarvoor. Samen met Cor en Truus Mulder. Dag aan dag droeg u hen. Misschien niet altijd merkbaar, maar terugziende ja. En wilt u zo doorgaan hen te dragen? Bij het ouder worden. Samen. Wij danken u voor de verbondenheid die gegroeid is, zo hecht, tussen hen en onze gemeente. Voor wie ze in ons midden zijn, voor alles wat ze doen en deden. Dank u, Heer. Wilt u hen zegenen in het ouder worden, juist ook met deze gemeente. We willen u danken als we op andere manieren merken dat er antwoorden komen van u. Zoals in grote donkerte van depressiviteit, als je bijna niet meer durft hopen op uitkomst, dat het er dan toch komt en dat medicatie dan toch aanslaat. En dat het gordijn wordt weggeschoven. O Heer. Goed bent u dan. We danken u ervoor. En we bidden u voor allen die zo'n signaal ook zo nodig hebben. Als ze vechten om niet in de put weg te zinken. Wilt u hen in die strijd sterken en perspectief geven en bemoedigen en betere dagen doen komen. We bidden nu voor hen die met een burn-out rondlopen, met alles wat dat teweeg brengt voor henzelf en hun gezin. Draag ze erdoor, Hemelse Vader. Alsjeblieft.
En wees met juist ook de mensen die er omheen staan. Dat ook zij het volhouden. En support kunnen blijven bieden. En manieren vinden om ermee om te gaan. En schenkt u alstublieft dan ook herstel. En zegent u allen die weten dat ze uit moeten kijken, omdat het gewoon te druk is in het leven. En die zoeken naar manieren om een tandje lager te realiseren. O Heer, help ze daarbij. En wees met hen die juist op zoek zijn naar betaald werk. En help ook hen als zo'n zoektocht moeizaam verloopt, om daar goed mee om te gaan. Geef uitkomst en sterkte. Wij bidden u voor de nieuwe regering, die naar het lijkt deze week aan de slag gaat. Van wie sommigen veel verwachten en van wie anderen veel vrezen. Heer, wij dragen ons land aan u op dat zo diep verdeeld is, waardoor er ook zo'n ongelooflijke verantwoordelijkheid op die nieuwe regering afkomt. Wilt u zo de nieuwe minister-president en de ministersploeg en allen die daaromheen staan en mee verantwoordelijkheid dragen, wijsheid geven en dienstbaar maken aan vrede, aan samenbinden, aan rechtvaardigheid en veiligheid. En wij bidden nu voor onszelf. We zijn soms zo verbijsterd, Heer, van alles wat er in deze wereld gebeurt. Op scholen waar gepest wordt. Een jongen die zijn vriend doodsteekt. Wreedheid in oorlogen. Gewetenloosheid van machthebbers. Help ons om de moed niet te verliezen, maar om naar Jezus Christus te luisteren. In zijn naam bidden we u voor de familie van vermoorde mensen, maar ook voor hen die een moord hebben gepleegd en nu in de gevangenis zitten, of niet, en voor hun familie. O Heer, hoe moet dat verder? Wilt u vanuit het evangelie van Christus perspectief geven? Wilt u zijn bij kinderen die gepest worden en ze helpen om daar goed mee om te gaan, om op een goede manier van zich af te bijten, om een veilige plek te krijgen? En wilt u ons allemaal, als we zien wat er in ons hart woelt en gist, tot het verlangen naar de liefde brengen. In de vergeving van onze zonden. In een hunkering naar uw koningschap over de wereld en ons eigen leven. Alsjeblieft, Hemelse Vader, vergeef ons onze schulden en laat uw geest zijn gestage werk in ons hart doen, opdat we licht verspreiden. Uw licht, uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.
collecte wordt gehouden. Voor het werk van Felix Kool. We zingen Psalm 68, het 7e vers. Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
zo gezellig. Dat maakt alles goed. Daarom. Wel. Iets minder ongeschikt. Zo ja. Eigenlijk al goede week gehad. Prima. Dus dat geldt dan, hè? Nee, Pieter. Fijne dag nog verder. Dat denk ik, Attie.
Doet hij het?
Ja, dit signaal zullen we dan maar beschouwen als het signaal dat is aangekondigd. Wij gaan verder met Matteüs 5. Het doel van deze bijeenkomst is om door te praten met elkaar over de inhoud van de preek en om die dingen in het gedeelte van vanmorgen die nog helemaal niet aan de orde geweest zijn, te belichten. Want dat zal zijn opgevallen dat ik in de preek over een aantal dingen uit de tekst niks gezegd heb. Dat komt nu. Vier thema's nu, wat mij betreft. Eerst nog eens verder gaan over boosheid. Omdat er meer over te zeggen is dan wat ik zo even heb gedaan. Namelijk dat er ook een liefhebbende boosheid is. En dat de bergrede ons niet tot een levensstijl wil brengen waarin wij softies worden. Nou, dat is de eerste. Dan wil ik nog wat uitleg geven bij vers 22, waar vanmorgen al veel meer over gezegd is. En dan 23 en 24, 25 en 26, dat zijn twee dubbelverzen waar ik niet op in ben gegaan. Daar komt ook dus nu nog wat over. En intussen graag ook dialoog met elkaar. Laat ik dus ook beginnen met vragen, zegt u van, ja maar ik mis nu meteen al wat. Zijn er dingen waarvan jullie zeggen van, oh laten we het daar ook vooral nog even over hebben. Zo niet, dan komt vanzelf, hoop ik, het hele stukje wel weer terug met alles wat er voor ons in van belang is. Boosheid. Wat ik naar voren wil brengen is dat in de Bijbel er veel ruimte is voor boosheid die niet negatief wordt beoordeeld. Je komt dan bij het Bijbelse woord toorn. God kan boos zijn. En Jezus zelf kan niet minder boos zijn. Over scheldwoorden gesproken. Jezus heeft af en toe zijn gesprekspartners behoorlijk scherp neergezet. Kent u woorden, scheldwoorden die in dat verband te noemen zijn? Jan. Adderengebroed. Nan. Ja. Nan, was het, jij had ook? Adderengebroed. Annelies. witgekalkte graven. Matteüs 23. Dat is iets waarvan je dan zegt van, hoe kan dit nou? Iemand die zo stellig zegt, niet elkaar uitschelden. Dat hij zelf af en toe zo fors van leer trekt tegen mensen. Nou, dat heeft te maken met de achtergrond dat in de Bijbel zo vaak van Gods zeer emotionele woede sprake is. De toorn van God. In het Oude Testament, maar toch ook in het Nieuwe Testament. Waar die regelmatig opduikt, al helemaal in het boek Openbaring. Het is de moeite waard om even met elkaar na te gaan. Waarin is nou de toorn van God anders dan die woede waarmee wij mensen kunnen beschadigen? Wat denken jullie? Wat is het positieve van Gods toorn, Gods boosheid? Lilian. De boosheid van het ongeleide projectiel, zegt Lilian, dat is iets heel anders dan de boosheid van God die gerechtvaardigd is. Als God boos is, is er iets waar hij terecht een punt van maakt. Dus dat is al een heel belangrijke aanduiding, dat de boosheid waar vaak over gesproken wordt in de Bijbel, die God bezielt, dat dat een kwestie is van rechtvaardigheid. Annelies. Opvoedend. Zoals mensen hier aanwezig ook uit eigen ervaring wellicht kunnen zeggen dat ouders kunnen kwaad zijn, terwijl het geen woede is die schade toebrengt. Alhoewel, het is een grens, hè? Het kan zomaar overgaan van het een op het ander. Maar je hebt wel het gevoel van, ja, er kan boosheid zijn die niet beschadigend is, die in het kader van opvoeding nuttig is. Arine. Ach. Dat is wel mooi wat je zegt. Dat de boosheid die negatief is, waarin Matteüs 5 kritiek op wordt geoefend, dat is iets dat alleen maar van je uitgaat. Dat is dat ongeleide projectiel. Je explodeert, bij wijze van spreken. Terwijl de boosheid die God bezielt, dat die gericht is op de ander. En in die zin durf ik dat toch wel liefhebbende boosheid te noemen. Dat is een van de grote puzzels voor ons in het lezen van de Bijbel. Hoe verenigen wij nou dat in de Bijbel staat God is liefde met dat God zo vaak oordeelt? En dat er de toorn van God is die ontbrandt. Nou, dat verenigen, dat heeft hiermee te maken dat in die boosheid van God dus kennelijk niks negatiefs zit. Dat brengt uiteindelijk geen schade toe. Dat is heilzaam. Als je daarnaar kijkt, hoe kun je dan het schelden van Jezus, adderen gebroed, gewitte graven, de heftigheid waarmee hij af en toe ook de confrontatie aangaat met zijn tegenstanders, hoe kun je die boosheid dan als positief beoordelen? Ontmaskerend, zegt Lilian. Ja. Lilian zegt, wat Jezus doet als hij de fariseeën aanspreekt als addergebroed, dat is dat hij door de buitenkant heen gaat en laat zien wat er eigenlijk zit en wat er eigenlijk gebeurt. En dat dat dus niet een boosheid is die kapot maakt, maar die juist de waarheid aan het licht brengt. Helpt dat? Ja. Arine zegt, het gaat niet erom dat Jezus zijn gelijk haalt, wat vaak in onze boosheid zit, maar in het hopen dat er aan de andere kant wat gebeurt. Er zit dus ook een soort perspectief in. Het gaat er niet om dat Jezus met de fariseeën en alle die in hun sporen gaan heeft afgerekend. Maar in die enorme confrontatie zit toch ook de oproep van bekeer je en doe mee met Gods koninkrijk. Nu naar onze eigen boosheid. Kun je in onze eigen tijd en in ons eigen leven zeggen van ja, er is boosheid die goed is, die nodig is, die je dus ook niet hoeft te onderdrukken. In dit spoor, boosheid die liefhebbend is en niet beschadigd, kunnen we daar voorbeelden van geven? Zeggen van ja, dan is het toch goed om daarin ook niet te eenzijdig tegen onze emoties in te gaan. Pieter. Goed om wel eens op kinderen boos te worden. Leg even uit als je wil. Jij zegt, ik denk dat dat in het spoor is van wat Annelies zegt. Het hoort bij opvoeding. Kinderen mogen best weten dat ze af en toe over de schreef gaan. Ik noem een uitspraak van de Rooms-Katholieke geleerde Thomas van Aquino. Die heeft in de middeleeuwen belangrijke boeken geschreven. Thomas heeft gezegd, het is soms zonde om niet boos te zijn. Wat vinden jullie daarvan? Petra knikt. Ja? Je helpt de ander niet. Desiree? Desiree zegt, je staat ook ergens voor. En boosheid is een manier om duidelijk te maken, daar sta ik voor. Zodat ook af en toe met recht en reden een mens, om het in die Bijbelse woorden te zeggen, in toorn ontbrandt. En we in gebreken blijven als we alles goed vinden. Want er kan onverschilligheid in komen. Hè? Dat vind je in de Bijbel natuurlijk heel sterk, dat God zegt, hier maak ik me kwaad over. Zo mag het niet. Ervoor staan recht en gerechtigheid. Nou, dit alles is belangrijk om te bedenken als wij Jezus horen spreken hier over pas op dat je niet moordt door je woede. Jan. Wat vinden jullie? Verontwaardiging, zegt Jan. Als je dat woord er nou bij brengt, dan gaat het ook uit die ongeleide, projectiele, emotionele sfeer. En dan komt het in de sfeer van ook, al die dingen die genoemd zijn. Hè? Je staat ergens voor. Er moet recht zijn in de wereld. Niet alles mag zomaar passeren. Verontwaardiging. En dan wordt het heilige en zuivere boosheid. Dat is mooi, hè? Dat wat Lilian nou zegt van, je kunt boosheid gebruiken. Er kan in jouw boosheid iets zitten waar je je winst mee kunt doen. Daar kan je de wereld mee helpen, daar kun je de ander mee helpen. Maar dan moet jij ook degene zijn die boosheid in dienst neemt. Je moet dan de regie hebben. Ik zeg dat even in mijn woorden. Hè? Je moet in het kader van de liefde met die boosheid omgaan. En het andere is dat de boosheid met jou aan de haal gaat. Nou, dat is dat afschuwelijke drama op Urk, dat helemaal in een duistere context staat, dat boosheid met iemand aan de haal gaat. En daar is dus Jezus op gericht. Dat hij zegt, pas op dat de boosheid die jullie soms gerechtvaardigd kunnen hebben, want men zomaar jouw liefde door het slijk halen, of wat dan ook aantasten wat voor jou belangrijk is, pas op dat de boosheid die jullie gerechtvaardigd kunnen hebben, dat die niet met je aan de haal gaat en dat daarin niet ineens die buitenproportionele, kapotmakende drift gaat zitten. Nou, goed om zo de bergreden dus ook in het geheel van het Nieuwe Testament en van de Bijbel te plaatsen. Ook om hem ervoor te behoeden dat wat je nog wel eens hoort van, ja, Jezus was eigenlijk een watje. Hè? Straks ook dan, als iemand jou een klap geeft, moet je hem ook de andere wang toekeren. Vaak maken mensen toch daar wel uit op van, ja, Jezus laat eigenlijk geen plek voor gerechtvaardigde boosheid. Het is goed om vast te stellen dat dat beslist niet zo is. Zullen we verder gaan? Dan komen we bij nog een keer vers 22, waar ik al veel over gezegd heb, maar het is goed om hier te zien dat er een opklimming in zit. Ik zal het nog even voorlezen. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Zesde gebod. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Duidelijk. De rechter zal dan uitspraak moeten doen. Maar dan gaat Jezus verder. Ik zeg zelfs, en nu komen er drie dingen. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat. Let op de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is dat ongeleide projectiel. Het is niet meer de rechtvaardigheid. Het is niet meer het opvoeden. Het is niet meer de liefde. Ieder die tekeer gaat zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie niets nuts zegt zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Nou, dat zijn niet drie gelijke woorden. Er zit opklimming in. Die ik zo heb opgeschreven. Het gerecht, het eerste woord, dat staat met de kleinste letters. Dat is het normale gerechtshof. Dat is de rechtbank die het dichtstbijzijnd is. Maar wat daarna staat, het Sanhedrin, dat is het hoogste gerecht. Wij kennen dat in Nederland ook, hè, dat je gerechtshoven hebt in rangorde. En dat je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak bij een hoger gerechtshof. En het Sanhedrin, dat is het hoogste menselijke gerechtshof. En als er dus staat dat Jezus zegt, en als jij niets nuts zegt tegen je broeder, dan kom je voor de hoge raad. Dan krijg je dus ineens een schokeffect. Wat is er nou toch aan de hand? Ik heb geen moord gepleegd. De hoge raad nog wel, voel je? En dan nog één stap verder. Het vuur van de Gehenna, dat is in Oude en Nieuwe Testament aanduiding van Gods rechtbank. Dat is geen menselijk gerecht meer, maar dat is het goddelijk gerecht. En het vreemde en merkwaardige in deze uitspraak is dus nu dat het niet correspondeert met zonde. Je zou dan je kunnen voorstellen van, nou, als je heel erg tekeer gaat tegen je kind of tegen je naaste, verbaal geweld uitoefent, dan kom je voor het gerechtshof. En als je een moord pleegt, nou, dan kom je zeker voor de Hoge Raad. En oorlogsmisdadigers, ja, daar kunnen wij mensen helemaal niks mee. Daar moet dan Gods eigen gerecht maar aan te pas komen. En wat Jezus dus doet, is dat hij het hier heel chockerend maakt. En het allerhoogste goddelijke gerechtshof koppelt aan een simpel scheldwoord. Dwaas. Nou, ook hier weer voel je meteen, je kunt dwaas zeggen tegen een ander en onverschillig welk modern scheldwoord je hebt, op een hele vriendelijke manier. Je kunt je kinderen voor een weet niet wat uitmaken, terwijl je weet, daar zit niks negatiefs in. Maar het woord dwaas kan inderdaad ook heel kapotmakend bedoeld zijn. En dat is wat Jezus dus aan de orde stelt. En het onthutsende is dus dat hij zegt, ja, en dan is de hoogste rechter God zelf de instantie die dit hoog opneemt. En er wordt dus een enorme streep gezet onder wat in de preek naar voren is gekomen. Dat God de lat inderdaad hoog legt. En ons aanspreekt op onszelf. Zodat er reden komt om tot inkeer te komen. Als ik alleen al door in een vlaag van woede met een gemeen woord een ander schade toe te brengen, dan slaat de Heere God, om zo te zeggen, al die gerechtshoven over. Dan zegt hij, dit is nou waarvoor ik vanuit de eeuwigheid recht spreek. Commentaar graag. Chockerend, begrijpelijk, eye-openend, tegenspraak oproepend. Ja, José. José zegt, ik zal het samenvatten, dit helpt wel om ook paal en perk te stellen aan het opschuiven van de normen in de samenleving. Waar José zegt, je ziet toch eigenlijk dat je steeds wat opschuift, steeds meer dingen laat gebeuren en zegt, nou ja, doe maar, dat is nou één keer zo. En dat van lieverlee het ook steeds erger wordt. Dat het schelden ook richting politie gaat. Dat we niet meer opkijken van iets gerings. En alleen nog maar opkijken van iets heel ergs. En José zegt, en dan helpt dit om juist weer terug te gaan naar dat zogenaamd kleine. Het speelt ook in de politiek een rol. Hè, waarin, zoals geklaagd wordt, de verruwing van het klimaat steeds verder gaat. En mensen zeggen, je went eraan. We kijken er al niet meer van op. Als mensen elkaar keihard neerzetten. Als mensen elkaar beledigend neerzetten. Alles wendt. En dat opschuiven van die normen. Zodat we het al niet meer in de gaten hebben wat er gebeurt. Als een hulpverlener of een politie een grote smoel krijgt. José zegt, terug naar dat kleine. Dan is het toch wel heel heilzaam wat Jezus hier doet. Jaap? Een hele belangrijke vraag die Jaap hier stelt. Betekent dit nu dat voor God elke zonde eigenlijk gelijk is? Of het nou een scheldwoord is dat je in een vlaag van woede ontsnapt. Of een oorlogsmisdaad. Even de twee uitersten. Daar is terecht vraag naar. Betekent dit nou dat God alles hetzelfde gewicht toekent? Ik denk dat het helpt om hier het woord radicalisering te gebruiken. Waarom? Omdat in het woord radicalisering, daar zit het woord wortel. Radix is wortel. En wat Jezus doet, is dat hij naar de wortels van het kwaad toe gaat. En dat hij dan zegt van, dan heb je eigenlijk wel met hetzelfde te maken. Het grote verschil is alleen dat als je die plant gelijk bij de wortel afsnijdt, als je een ongeluk schrikt van wat doe ik nou? Hoe ben ik nou tegen mijn kinderen tekeer gegaan? En je snijdt die plant bij de wortel af. dan komt er verder geen vrucht aan. Bij de oorlogsmisdaden zie je eigenlijk dat die wortel mag uitgroeien tot een machtige boom. En dat verschil wordt in de Bijbel ongelooflijk vaak gemaakt. Van welke vrucht draagt het? De wortel gelijk, maar het maakt alles uit of je de plant bij de wortel afsnijdt en jezelf dus ook heel kritisch aanpakt, later in de bergreden, hè, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Radicaal, bij de wortel. Zodat er niet heel verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Het is wel zaak dat je in dat spoor dus ook de genade van God ziet. Hè? Wat een zegen als je ervan weerhouden bent om in een vlaag van woede erger toe te brengen aan een mens. Of in een drift die je hebt ver over de grenzen heen te gaan die God je heeft gesteld. Dit helpt wel om heel ootmoedig te worden en om grote boosdoeners ergens ook nog te herkennen. En vandaar. Verder? Ja, sorry, deze hier nog. Desiree zegt, het is ook een kwestie van bewustzijn hier. Maak je bewust wat jouw woorden aanrichten. Ook woorden die, naar je gevoel, misschien helemaal niet zoveel kwaads aanrichten. Of daden. Ga daarna, ga dat eens na. Wat is het effect? Welke schade breng je toe? Maak je daarvan bewust. Dus de bergrede is ook een appel om veel bewuster te leven en naar jezelf te kijken. Juist omdat dit het criterium is. Wat brengt het teweeg? Welke schade breng je mensen toe? Ja, Petra. Daar gaat het zeker over. Vooral in vers 23, 24, 25 en 26. Daar gaan we het nu over hebben. Want dat is een hele belangrijke. Maar eerst Aad nog. Prachtige aanvulling die ook echt nu gaat naar het vervolg. Aad zegt, ik heb iemand die me op mijn ziel trapte iets toegevoegd waarvan ik later dacht, dat had ik nooit mogen doen. Het wel gaan goedmaken. En dat komt nu in het vervolg in 23 en 24 en 25 en 26. Wil ik even kort wat nog zeggen over de structuur van deze verse. Want die is wat ingewikkeld. Heel simpel is dit gedeelte van de bergrede zo opgebouwd. Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd is. En dan komt er een Bijbels gebod. En dan gaat hij door. En ik zeg u zelfs. En dan komt de radicalisering. Hij zegt niet dat het gebod niet meer geldt. Hij zegt, het is nog radicaler wat ik te zeggen heb. In dit verband is dan het stukje afgelopen bij vers 22. Jullie hebben gehoord dat gezegd is, pleeg geen moord. Ik zeg zelfs, en dan komt dat verhaal van die scheldwoorden. En dan gaat het verder met ogenschijnlijk iets anders, namelijk 23. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, enzovoorts. Dat is niet precies hetzelfde meer als waar we het net over hadden. Zo ook 25, leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Nou, wat belangrijk is om hier te zoeken, hoe verhouden zich nou die laatste vier versen tot het begin? En dan geven Petra en Aad al iets aan, dat er ook nog zoiets is als de angel die jij in een mensenleven gestoken hebt, dat je die er weer uit gaat halen, voor zover jou dat mogelijk is. Dus dat is eigenlijk het vervolg. Eerst zegt hij, steek geen angel in iemands leven, steek geen mes in iemands hart. Of je dat nou met een mes doet of met een woord, maakt eigenlijk niet uit. En dan komt hierna, ja, en als er iets in het hart van die ander zit dat jij daarin gestoken hebt, ga het er dan uithalen. En zo zou je het best kunnen zeggen dat het vervolg in vers 23 is, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, ga je dan eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Er zit iets en dat moet recht worden gezet. Want het mag niet zo zijn dat door jouw toedoen iemand met een mes in zijn lijf rondloopt. Belangrijk is om hier het woord verwijt helder te krijgen. Er staat, als je je herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, dat kan van alles zijn. Sommige verwijten zijn ook niet terecht. De vraag is inderdaad even van, waar gaat het hier eigenlijk over? In de oude Bijbelvertaling stond, iemand heeft iets tegen je. Ja, iemand kan mij niet zetten, maar wat kan ik daaraan doen en moet ik daar iets aan doen? Het is belangrijk om te zien dat het hier gaat over gerechtvaardigde verwijten. Dat kun je afleiden uit het feit dat precies dezelfde uitdrukking voorkomt in Openbaring 2. En dat is het hoofdstuk met een aantal brieven van Christus aan de gemeente. En daarin komt voortdurend aan de orde dat Christus bezwaren uitspreekt tegen de gemeente. Ik ga niet op de inhoud van die bezwaren in, maar ik noem wel even de formuleringen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit heb ik tegen u. En dan, even verderop, in de brief aan Pergamum, enkele dingen heb ik tegen u. En dan, Thyatira, vers 20, dit heb ik tegen u. En dat zijn reële aanklachten van Jezus. Het is dus hier niet een verwijt of een gevoel van antipathie dat, ja, ook elke grond kan missen. Het gaat hier over gerechtvaardigde grieven. Iemand is terecht boos op jou. Onderscheid helder dat het hier dus niet gaat over van, ja, iemand heeft nou eenmaal in zijn hoofd dat ik iets niet goed gedaan heb en ik heb in de wereld geen idee wat dat zou kunnen zijn. Nee, het gaat over serieuze dingen die jij niet goed hebt gedaan. En nou zet ik daaronder het altaar, dubbele punt, pelgrimstocht. En dat heeft hiermee te maken dat in de tijd van Jezus de offers die op het altaar werden gebracht beperkt bleven tot de offers in Jeruzalem. Het was niet zo dat iedereen een huisaltaartje had. Offers werden gebracht in Jeruzalem. En dan moet je je dus voorstellen, er woont iemand in Nazareth. Die maakt een tocht naar Jeruzalem. Flinke dagreis of meer. Komt in Jeruzalem aan en wordt op een of andere manier geconfronteerd met mijn buurman. En dan zegt Jezus, en dat is dus het punt waar Petra op doelde, de haast. Dan zegt Petrus, terug. Eerst goed maken. Nou, dat is dus ook weer zoiets. Die zegt, nou ja, dit kan natuurlijk niet serieus gemeend zijn, hè. Ik las een boek waarin iemand het vergelijkt met onze pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Je bent eindelijk in Noord-Spanje aangekomen en daar denk je, oh maar wacht, ik heb toch echt iets goed te maken met mijn buurman in Geldrop. Terug! Eerst! Voel je hoe chockerend dit ook weer is? Wat is dit nou weer? Nou, waarom zo'n overdreven beeld? Om duidelijk te maken hoeveel ernst dit heeft. Dit is niet iets van, nou ja, dat zit al zo lang. Ja, dat is nou een keer zo. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Radicaal. Liefde is radicaal. Liefde is dat je het heil van de ander zoekt. En zo krijgt dit gedeelte dus een enorme zeggingskracht in de zin van, ja, maakt de genade en de vergeving nooit goedkoop. Het is niet zo dat ik zeg, nou ja, maak allemaal fouten en God is goed en genadig, dus doe maar. Hier zegt Jezus nee, dat jij een offer wilt brengen, dat is prima en goed, maar het kan met God alleen maar in orde zijn als jij het ook met mensen in orde maakt. Er zit ook iets in van de oude profeten die zeggen, hou jullie alsjeblieft op met het zingen van jullie lofliederen. Ik wil ze even niet meer horen. Want er zit zo'n onrecht in jullie samenleving. Eigenlijk dezelfde geest hier. Kortom, haal de angel weg die in het hart van de ander zit en die jij erin hebt gestoken. En ervaar daarbij ook het gevoel van urgentie. Dit is dus helemaal niet iets dat je super letterlijk moet nemen. Dit is iets dat je aan denken moet zetten. Van, oh, dit is belangrijk. Dit is iets dat voor God zwaar telt. Zo zwaar dat hij zegt, laat de offer maar zitten. Dit gaat even voor. De orde van belangrijkheid. Ja, Roelie. Ja, Roelie zegt, weet je dat zulke dingen ook alsmaar in je hoofd blijven zitten? En als je het goed gemaakt hebt, is het weg. Dat is ook mooi, hè? Dat het ook voor jezelf goed is. Dat het dat gespook weg kan halen. Dat maar door je hoofd draait. Hier nog commentaar op? Ja, Lidie. Die vraagt, wat staat er eigenlijk precies? Dat je dit alleen bij een broeder moet doen, een medegelovige, of ook bij niet-gelovigen? Dat is de vraag, hè? Mensen van buiten de kring van de broederschap. Er staat, je broeder of zuster verwijt je iets. Dat is onmiskenbaar iemand uit de eigen kring. Maar je kunt met recht en reden je afvragen of het ook niet uit te breiden valt naar de mensen van buiten je eigen kring. De grote uitleggers van de bergreden in de geschiedenis hebben dit direct ook doorgetrokken naar buiten je eigen kring. Ik noem in dit verband Franciscus van Assisi. Een man die naar de bergreden heeft willen leven. Ongelooflijk tot de verbeelding heeft gesproken. Mensen hebben hem ervaren als een soort voorloper van de wederkomende heer. Die man die heeft zo'n indruk gewekt door zijn ongelooflijke radicaliteit waarmee hij die deed, de ootmoed waarmee hij leefde. Maar ook inderdaad zijn inzicht van, ik ga hiermee ook over de grenzen van mijn eigen club heen. Dat sluit ook aan bij wat later komt, hè. Heb je vijand lief. Dus er staat onmiskenbaar broeder of zuster, maar in de bergreden worden de deuren wijd geopend naar de wereld toe. Nog meer? Ja, Bert-Jan. Prachtige opmerking van Bert-Jan, die verwijst. Oh, sorry, je was nog niet eens klaar. Ja. 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 Bert-Jan verwijst naar wat eerder in de bergreden staat. Daar wil ik in de volgende bijeenkomst veel breder op ingaan. Het zout der aarde, stad op de berg, licht der wereld. Bert-Jan zegt, dat is zo de toonzettend voor het geheel, dat je als christelijke gemeente iets betekent voor de buitenwereld, dat daaruit direct voortvloeit dat wat hier staat ook zeker geldt voor de buitenwereld. Anders ben je dat licht en dat zout niet meer dat de aarde goed doet. Prachtige verwijzing die helpt. Nog meer? Of gaan we naar het laatste? Vers 25 en 26. Dat is in die zin weer dichter bij het begin, dat hier het motief van de rechtbank weer wordt opgenomen. Dat waren we even kwijt, we hadden net het offer. Nu zijn we weer terug bij de rechtbank. En aangenomen mag worden dat dit een soort symbolische aanduiding is van hoe ons leven is. Wij zijn onderweg naar het laatste oordeel. Als God zelf recht gaat spreken over ons leven en kijkt hoe alles gegaan is. Wij zijn onderweg met elkaar. En op die tocht onderweg, daarin zijn er dingen waardoor je tegenover elkaar komt te staan. Er staat hier tegenstander. Je bent onderweg met je tegenstander. De vorige vertaling had tegenpartij. En dat is nog ietsje meer in de sfeer van een geschil hebben, een conflict. Je komt tegenover elkaar te staan. En het lijkt erop, dat is even lastig om dat uit deze verse af te leiden, maar het lijkt erop, gezien het slot, dat het hier ook weer gaat over iemand die jou terecht een verwijt maakt. Niet dus weer dat zwevende gevoel van ja, het zit niet helemaal lekker, maar we weten het niet. Nee, er zit iets waarvan je moet erkennen, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Dat is af te leiden uit het slot, waar staat dat je moet voorkomen dat de tegenpartij jou aan de rechter uitlevert, zodat de rechter dan vervolgens tot straf, tot oordeel en uitspraak komt. Want wat gebeurt er? Hij zet je gevangen en je komt pas vrij als je de laatste cent betaald hebt. Dat duidt erop dat het hier gaat over een situatie waarbij je in de schuld staat bij de ander. Weer, je hebt iemand schade toegebracht. Op welke manier dan ook. In het kader van deze passage van de bergreden. Iets in de sfeer van moord, woede enzovoort. Hoe loopt dat nu af? Iemand heeft een grief tegen jou. En nu zegt Jezus, ja, nu spreek ik jullie niet alleen aan op je christelijke geweten. Je komt in de kerk, je zingt lofliederen, je brengt offers. En nu spreek ik je niet alleen aan op je geweten. Je zegt van, ho, laat alles eens even liggen. Eerst het in orde maken. Nee, hij zegt, ik spreek jullie nu ook aan op het oordeel. God, en daar komt weer het hele verhaal van het begin. God tilt er zwaar aan als je een ander schade toebrengt. Dan moet recht gezet worden. En als jij het niet doet, dan zal hij het doen. Het laatste oordeel heeft geen goede klank in veel kerken, omdat het iets van angst ademt. Maar in de bergreden heeft het een positieve klank, namelijk dat God werk maakt van het onrecht. En dat als er hier op aarde een heleboel onrecht gebeurt waar geen haan naar kraait, dat er dan één is die het voor jou opneemt en die het niet laat gebeuren, dat het bloed van de slachtoffers maar roept en kermt en dat dat zo blijft. Geweldig troostrijk, het bloed van de slachtoffers roept tot God. Het bloed van Abel en al die miljarden mensen die daarna om het leven gebracht zijn, roept tot God. Hij neemt het voor de slachtoffers op. Het is zo troostrijk in de Bijbel. Het oordeel als God die zich ontfermt over degene die de dupe zijn. Tegelijkertijd een waarschuwing voor degene die slachtoffers maken. Denk erom. En laat het er niet op aankomen. En hier zit dus een enorme barmhartigheid in van Jezus die zegt, laat het er niet op aankomen. Maak het zelf in orde. Zodat die uiterste maatregel je bespaard blijft. En is het heel opvallend dat daar het woord snel gebruikt wordt. Leg een geschil snel bij. Waarom snel? Voordat het escaleert. Ja. Wordt steeds moeilijker. Ja, zwaar. Je hebt nu nog tijd. Dat is het Bijbels motief. Hè? De rechter staat voor de deur, de dief in de nacht. Ook weer het enorme gevoel voor urgentie. Rolf, wou iets zeggen? Prachtige verwijzing ook, Efeze 4, laat de zon niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. Er is haast bij geboden. Dat het gebeurt, ja, die dingen gebeuren. Dat is het verhaal van Aad en van Petra. Maar ga, als het gebeurd is, er wat mee doen. En het snel, het heeft ook eenvoudigweg deze betekenis. Het is niet goed. En het koninkrijk van God is nabij, zegt Jezus. God maakt aanstalten om de koninklijke macht in deze wereld uit te gaan oefenen. Dat begint. En het is een kwestie van daar je direct op gaan instellen en je aan gewonnen geven. Dan wordt de christelijke gemeente dus de voorhoede van de mensheid die zegt, wij doen mee, God mag over ons koning worden. Daar zit dus eigenlijk de echo in van het koninkrijk is nabij. Jezus is geen zedenleraar die zegt, ik zal jullie eens een nieuwe soort moraal leren. Jezus is afkomen kondigen dat God zich aan het opmaken is om de wereld naar een nieuwe wereld toe te leiden. Met alles wat erbij hoort. Ook met al die wonderdaden van genezingen. Ook met het de wereld over de wereld uitspreiden van zijn volk. Israël wordt de kerk. We zijn bezig in de laatste fase van de geschiedenis. En die duurt heel lang. Maar er moet ook nog niet wat gebeuren. Maar die laatste fase, dat zit in het Nieuwe Testament zo sterk. We hebben niet de eeuwigheid. En dat is ook de troost. Dit duurt niet een eeuwigheid. Dit blijft niet altijd zo. God is de koninklijke heerschappij aan het vestigen. En dat snel, dat is dus iets van, ja, wij doen mee. God mag in mijn leven koning worden. En op dit punt zal ik tot zelfverloochening overgaan. Het is allemaal niet makkelijk. Hier komt heel veel zelfverloochening aan te pas. De minste zijn. De hele bergreden is niet makkelijk. Het gaat zo dwars tegen onze gevoelens in. Maar het is wel, ja, met dat geluid in de lucht. Gods koninkrijk is nabij. En een enorme barmhartigheid dat Jezus zegt, doe het nu. Nu. Je zult er geen spijt van krijgen. Wie nog? Petra. Hier komen we verderop in de bergreden op terug. Als Jezus die veelbetekenende woorden spreekt in de uitleg van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als wij de ander niet vergeven, dan blokkeert ook zijn vergeving. Dat daagt hier al. Hè? Er zit hier al die strakheid in van ja, en als jij het nu niet goed maakt, dan. Inderdaad is nu de vraag, hoe zit dat? Blokkeren wij Gods vergeving zolang wij zelf niet vergeven? Of zit het ingewikkelder in elkaar? En ik denk dat het ingewikkelder in elkaar zit doordat het leven zo ingewikkeld is. Sommige vergevingsprocessen hebben tijd nodig, duren lang. Soms moeten mensen er ook naartoe groeien. En het snel is hier dus ook niet op te vatten in je hebt tot volgende week. Zo werkt het niet in het leven. Het snel betekent wel, je moet eraan werken. Het is urgent, je mag het niet op zijn beloop laten. Maar soms vraagt het tijd om iets met de ander in orde te maken. Om in het reine te komen. En het is nergens zo in de Bijbel dat God uiteindelijk toch ook weer de verlossing bij onszelf neerlegt. En zegt van nou, ik wacht wel af. Jullie maken het maar in orde en dan zal ik er straks mijn handtekening onder zetten en dan is het helemaal goed met mijn vergeving. Als dat zo zou zijn, dan zit er iets in van dat wij de bergreden toch ook weer uitleggen als een nieuwe wet. En dat wij door onze wetswerken zalig worden. En dat God streng toekijkt, zegt, nou, je weet wat je te doen staat en als je het niet in orde maakt, houd het op, ook bij mij. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is die enorme goedheid van God zelf. Het eindigt er ook mee, hè? Het slot van Matteüs 5. Wees dan onverdeeld goed, zoals uw Vader in de hemel onverdeeld goed is. Als dat er niet was, was deze bergreden er niet. Die Heer die zo ontzettend ruimhartig rondgaat naar hoeren en tollenaars. Zacchaeus heeft het niet goed gemaakt met de ander. En hij krijgt eerst vergeving van Gods zijde. Tegelijkertijd, daarna gaat het in één ruk door. Direct maakt Zacchaeus het goed. Laat er geen gras over groeien. Maar maak er dus geen wet op die Gods vergeving zeg maar afhankelijk maakt van onze wetsvolbrenging. Het leven is ingewikkelder. Zo'n proces van vergeving kan soms heel veel tijd vragen. En maakt het alleen maar belangrijker dat je zelf ook dicht bij Gods vergeving leeft. Maar waar het wel om gaat is die onlosmakelijke verbondenheid. En toch ook weer je offers stellen niks voor, worden niet in dank aangenomen, als je niet die horizontale lijn ook echt serieus neemt. En vandaar eigenlijk ook weer toch dat alarmerende. Hè? Zit gewoon weer alarmerend in Matteüs 6 na het Onze Vader. Als u de ander niet vergeeft, zal u ook niet vergeven worden. Help, het is dit. Zacchaeus dan. Ja, Zacchaeus is er ook. Maar het moet wel even weer tot ons doordringen. Er is wat aan de hand, mensen. Het Koninkrijk van God komt eraan. Het gaat erom spannen. En het kan nu een wereld worden al waarin we in het regime van de liefde leven. Altijd dat blije perspectief van de vredesduif. Laatste, Lilian. Lilian gebruikt het prachtige beeld van zet de poort open voor het Koninkrijk van God. Daar mag je nu al aan werken. En je gebruikt ook het woord houding, hè? Dat het gaat om de houding die je aanneemt. Ik zag daar ook nog iemand. Jouw naam even. Annelie. Annelie koppelt dit aan het onderwerp van even geleden. Heeft dat ook betrekking, je christelijke levenspeil, op de buitenwereld? Ja nou, zegt ze. En dat geldt hier ook. Dat als je die levenshouding aanneemt van een open houding, een vergevingsgezinde houding, de deur openzetten voor de komst van het Koninkrijk van God, dan straal je ook uit naar de buitenwereld wat uitgestraald moet en wil worden. Zullen wij afsluiten? Niemand heeft dan het gevoel van toch nog te vroeg, in de zin van dit moest echt, dit was urgent. Dan gaan we verder met de bergreden. De eerstvolgende catechese zondag in december pas. Het is echt heel jammer dat dat allemaal zo verschrikkelijk lang duurt. Maar ja, dat is de pijn van het vakant zijn. Het rooster, dat merken jullie wel, dat gaat met horten en stoten dat ik er ben. De collega is er nog niet. Wij smachten naar de tijd dat er weer regelmaat in zit. Elke zondag in de maand een catechese zondag of iets van die aard. December vervolg. En ik neem mij voor om dan die